Wel, goedemorgen. Wat een feest is het wanneer we de Heer Jezus mogen kennen en met Hem mogen wandelen. Wat een liefde dat we mogen genieten. Dat het is een waarlijk genieten. Dag aan dag draagt Hij ons die God is ons heil. Wat een voorrecht om een Bijbel te hebben die ons alles vertelt over de Heer Jezus. Wat een rijkdom, wat een zegen. En maar ook wat een verantwoording die we daar ook bij krijgen. Ik wil graag eerst met u lezen uit de psalmen. Het is bijna een gewoonte van me om eerst een psalm te lezen. En daar horen we nog wel meer over in de tuin met de tijd. Maar psalm 98. Psalm 98. Het gaat erom dat we weten wat God zegt. Dat is zo belangrijk in ons leven. Er worden een hoop dingen worden er gezegd die al dan niet waarheid zijn. Maar we weten dat wanneer we Gods woord lezen, dat is de waarheid. En dan de Heer Jezus Christus is de levende waarheid. En dat we altijd die waarheid voor de ogen mogen hebben. Dat we zo mogen zien, opzien en uitzien naar die overste leidsman, de Heer Jezus Christus. Zodat hij alles wat we lezen in het woord, dat hem aangaat. Want het gaat over hem. Dit is een boek helemaal over hem geschreven. Ik denk dat het een van de dingen is die we vaak missen. We delen vaak de Bijbel onder in allerlei gedeeltes. Maar het gaat van begin tot einde over hem. En dan is het niet verkeerd om de dingen te bestuderen. Maar als u die dingen bestudeert zonder dat hij daar het hoofdpunt in is, als ik het even zo mag uitdrukken, dan missen we de hele zaak. Dan missen we waar het om gaat, want het gaat om hem. Ik ga nu lezen. Een psalm. Daar staat, zingt de Heere een nieuw lied. Want hij heeft wonderen gedaan. Zijn rechterhand en de arm zijner heiligheid heeft hem heil gegeven. De Heere heeft zijn heil bekendgemaakt. Hij heeft zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen der heidenen. Hij is gedachtig geweest zijner goede tierenheid en zijner waarheid aan het huis Israëls. En al de einden der aarde hebben gezien het heil onze Gods. Juich de Heere, gij ganse aarde, roept uit van vreugde en zingt vrolijk en psalm zingt. Psalm zingt de Heere met de harp en met de stem des gezangs. Met trompetten en bazuingeklank. Juicht voor het aangezicht des konings des Heren. De zee bruisen met haar volheid. De wereld met degene die daarin wonen. Dat de rivieren met de handen klappen. Dat tegelijk de gebergten vreugde bedrijven. Voor het aangezicht des Heren. Want hij komt om de aarde te richten. Hij zal de wereld richten in gerechtigheid. En de volken in alle rechtmatigheid. Wat toch een bijzonderheid om dat zo te lezen van de, aangaande de Heer Jezus. Ik ga even met u naar het Nieuwe Testament. En dan ga ik naar 2 Korinthe en het derde hoofdstuk. 2 Korinthe hoofdstuk 3 en ik wil daar wat met u lezen. En dit is allemaal inleiding. U weet, ik heb altijd een hele lange inleiding. En soms komt er dan nog een lange boodschap achteraan. Maar goed, hoe het ook zij, we gaan hier lezen. En ik ga lezen van 2 Korinthe 3 en daarvan het vierde vers. En zodanig een vertrouwen hebben wij door Christus bij God. Niet, het is altijd mooi om direct ook te zien waar het nu precies om gaat. Dan zijn we niet, de mens is zo gauw in de war. Door de dingen die hij zelf denkt te moeten doen. Nu in de schriften is er één ding heel duidelijk. Dat de Heer Jezus Christus heeft alles volbracht. Dat is de bedoeling van de studie van de Bijbel. Dat we zien wat Gods doel is van het begin af aan. Zo gauw als die mens in zonde gevallen is. En door Satan verleid is. Dan zien we dus dat die mens is in duisternis. We hebben juist bericht gehad dat we hebben een kleine achterkleindochter gekregen. En ja, die is geboren in duisternis. En die zal tot dat licht mogen komen door de Heer Jezus Christus. Die mens komt er niet tot zichzelf daartoe. Nee, dat is helemaal de leiding van de Heilige Geest. Maar wanneer de Heilige Geest spreekt, wil die mens dan ook antwoorden. Want daar gaat het dan natuurlijk om. En dan is van het begin af aan door de Bijbel heen de bedoeling dat die mens, dat hij aangesproken wordt, maar dat hij luistert daarna. God spreekt. Dat is zonder meer. Maar dat die mens luistert naar God. Dat is hij niet gewend. Hij is gewend om naar zijn eigen, moet u goed luisteren, naar zijn eigen hart te luisteren. Maar het hart is bedriegelijk boven alle dingen. Ja, dodelijk. Wie zal het kennen? Dus die mens die reageert op zichzelf verkeerd. Dus die moet werkelijk op de knieën gaan en zeggen, Heere, wees u mijn licht, wees u mijn leven, wees u voor mij de waarheid. Werkelijk, zodat die mens eerst ziet, dit kan ik zelf niet doen, ik verwacht het geheel en al van de Heere. En ja, al mijn noden en behoeften, die kunnen alleen maar vervuld worden door de Heere. Als ik zelf daarmee aan de gang ga, dan wordt het alleen maar dwalende als dat schaap weer. Dus laat ik even verder lezen met u. En zodanige vertrouwen hebben wij door Christus bij God. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelf. Maar onze bekwaamheid is uit God. Die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zien, dienaars van het Nieuwe Testament, niet van de letter, maar van de geest. Want de letter dood, maar de geest maakt leven. Dus wanneer we zien de letter van de wet, ja, die kan doden. Dat doet hij ook. Wanneer we daar dus bij blijven, dan komen we niet verder dan de dood. Maar de geest des levens, die komt tot u door de Heer Jezus Christus. Die daarvoor naar het kruis gegaan is, zodat we mogen zien. En die belofte die was gegeven van de eerste dag af dat Adam in zonde gevallen is. Geloof alleen in dat offer dat voor u gebracht is. In de tijd van Adam was dat een offer dat gebracht werd. Zou worden. Maar in geloof mocht er op gezien worden. We zien dat ook in het geloof van Abraham dat hij opging om zijn zoon te offeren. En dat deed hij in het geloof. Hij heeft hem niet in de zin geofferd wel wat zijn hart aanging. Maar hij heeft hem niet geofferd in de zin van zoals de vader de zoon heeft geofferd aan het kruis. Nou, dit is dus wel heel belangrijk. Nu gaan we even kijken naar, ik denk dat ik het ga vertellen zoals het gaat. Eerst maar mee met me naar Openbaring hoofdstuk 1 nog. En dan gaan we daar eerst een vers lezen. En dan ga ik u daarna vertellen wat ik toch wel een beetje op mijn hart heb. En dat ik ook gezien heb, als ik het zo mag zeggen. En dat geen volledigheid geeft in de meeste levens, zelfs degene die zeggen dat ze wederom geboren zijn en nieuw leven hebben. Ik denk dat er makkelijk een verwarring is aangaande het onderwijs dat we gehad hebben of krijgen of wat ook maar. Denkt u maar over na. In ieder geval, ik ga het zo mededelen, dan krijgt u dat. In het vierde vers van Johannes hoofdstuk 1 krijg ik deze woorden. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, dus dat is helemaal toepasselijk voor ons. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Nou, nu gaan we terug. Misschien lezen we nog het volgende vers erbij. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Nu wil ik teruggaan met u naar, hebt u dat meegenomen nu in deze versie, deze twee versieën? Dan gaan we terug naar Jesaja en wel het 9e hoofdstuk, bekend. Om zijn, eigenlijk Jesaja 9 is meer bekend om zijn kerstboodschap zou ik haar zeggen dan voor enige andere reden. En dan gaan we dat eerst lezen in het, ik lees het 5e vers. Van Jesaja 9. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder, en men noemt zijn naam wonderlijk. Raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Hier hebben we de namen die gegeven zijn aan de Heer Jezus. Moet u dus even goed innemen. Wonderlijk. Nou, hij is wonderlijk in zijn geboorte, hij is wonderlijk in zijn leven, hij is wonderlijk in zijn sterven, hij is wonderlijk in het kruis, hij is wonderlijk wanneer hij naar de Vader gaat, hij is wonderlijk wanneer hij weder zal komen. Hij is gewoon wonderlijk. Er is niemand zoals hij en hij is helemaal al bij elkaar wonderlijk. Een wonderlijke Heer, een wonderlijke herder. Een wonderlijke zielsman, hij is altijd gereed, altijd bij u, hij is wonderlijk, van begin tot eind. Vraagt u hem iets, zelfs al doet u dat in uw gedachten, hij weet het en hij kan u daar antwoorden. Hij weet van verre uw gedachten, als dat niet wonderlijk is, dan weet ik niet wat wonderlijk is. Hij hoeft niet te raden, hij weet, hij kent, hij ziet, hij doorgrondt al deze dingen. Dat is de Heere, mijn herder. Nou, hij is dus wonderlijk. Maar daar staat er een woord achter en dat is het woord raad. Of het hedendaagse, ik denk dat dat genoeg gebruikt wordt hier, het woord counselor. Counselor. Dat wordt in het Engels gebruikt en daar heb je het woord counselor. Maar ik geloof dat dat hier ook veel gebruikt wordt. Counselor, raad. Hier is iemand, die gaan we dus bekijken en zien, want die geeft raad. Geeft hij de juiste raad. Niet alleen geeft hij de raad, hij is de raad. Ziet u, het leven begint bij hem, zo hij is die raad die u gegeven wordt. Hij is door de Vader aan u gegeven en hij is gegeven om u te leiden in zijn raad. En hij is die raad. Hij is het begin, hij is het einde, hij is alles. Hij is degene die ons voorgaat. Hij is degene die ons leidt, hij is degene die ons leven leidt, hij is degene die ons kracht geeft, wijsheid, alles komt van hem. Er is niets dat goed is dat we niet van hem ontvangen. Dan laten we gewoon eventjes duidelijk zijn over dingen. Nou, hier is dus het woord ook counselor van toepassing. Nu ga ik dus om raad vragen. Vraagt u wel eens om raad? Ik moet in alles iedere keer weer voortdurend, niet af en toe, voortdurend raad vragen aan degene die raad is. En dat betekent alleen maar als ik dingen van mezelf doe, dan gaat het helemaal fout. Gewoon fout. Of dat u het kent of niet, maar het gaat fout. Maar als we raad vragen, dan hij geeft die raad. En het mooie hiervan is dat ik u net heb laten zien, en zo gaat het door het hele Oude en Nieuwe Testament heen. Nu ga ik u iets daarover vertellen, en dat het evenwicht verloren is. Het evenwicht is kwijt. De mens is uit zijn evenwicht. Als ik in de meditatie over deze dingen die ik nu met u deel, denk ik even terug. En dan moet ik wel even denken hoe lang geleden dat is, maar dat is bijna 50 jaar geleden. Maar vergeten ben ik het nog niet en het kwam nou helemaal sterk naar voren. Toen wij naar bijbelschool gingen, ik zeg wij, want we gingen als een gezin. En die allemaal meebaden, want we wisten niet waar dit toe zou leiden. Het was helemaal in de leiding van de Heer Jezus. Goed, toen wij daar waren, dat is een van de onderwerpen die we kregen. En was een Bijbelsynthese. Dus dat betekent dat je gaat door de Bijbel heen. In de 3 jaar dat we daar waren, gingen we door de Bijbel heen, van Genesis tot Openbaring. Toen ik daar kwam, en iedere keer, dus je viel in dat jaar waarin je kwam. Nou viel ik heel goed, want ik begon, in dat jaar begonnen ze met Genesis. Degene die in het volgend jaar begonnen, die begonnen halverwege het Oude Testament. En dan in het derde jaar het Nieuwe Testament. Maar ik begon dus ook bij Genesis. Een van de dingen die me opviel was dit. Dat er waren er zoveel die uit evangelische kringen, ga ik het even zo uitdrukken, kwamen, die zo weinig van het Oude Testament afwisten. Die zouden niet geweten hebben, ze wisten misschien wie Mozes was, maar niet wie zijn vader en moeder waren. Ze wisten heel weinig van het Oude Testament af. Nu kom ik er hierachter, terwijl ik hier ben, dat zo weinig predikers van zekere kringen eigenlijk helemaal niet spreken van het Nieuwe Testament. Althans niet van na het kruis. Die apostelen die zijn er blijkbaar niet geweest. Of heel weinig. Dat is een hele aparte zaak. En wat ik daaruit opmerk is dit. Ik ben hier dus niet aan het lelijk doen. Ik kom tot een punt. En het punt is dit. Dat er is geen evenwicht. De mens die is zijn evenwicht helemaal kwijt. En dat zie je ook in, bijvoorbeeld als je boeken neemt, dan is een boek geschreven over dit. En dat is het helemaal. Een ander heeft een boek geschreven, dat is het ook helemaal. Ten slotte, ik heb alle boeken dus dan eigenlijk zo'n beetje aan de kant gelegd. En ik zeg, laat ons eens helemaal naar de Bijbel zien. Dat we een evenwicht, dat ik voor u zaak zwicht. Niet voor wat deze zegt of wat die zegt, maar de hele Bijbel spreekt van de Heer Jezus. Maar ik krijg zoveel leerstellingen, dat ik weet niet of dat die leerstellingen in zichzelf wel over de Heer Jezus spreken, of alleen maar hoe ik iets doen moet. Dan te weten dat ik niets doen kan. Nou, dat gezegd hebbende, wil ik u verder meenemen dat uw aandacht is voor de Heer Jezus. Dus niet voor mij, want daar gaat het helemaal al niet om. Er is niemand die daar iets aan heeft. Het gaat erom wat de Heer Jezus zegt, wie hij is en wat we van hem kunnen verwachten. Want als we hem niet kennen, weten we ook niet wat we moeten verwachten. En hij is van begin tot eind. Hij was er net zo goed op die eerste scheppingsdag als het laatste woord in Openbaring. Dus hij is eeuwig, van de eeuwige zoon van de eeuwige vader. Heel eenvoudig. En zo is de Heilige Geest ook eeuwig. Dus daar hebben we alvast geen moeite mee dat we dat duidelijk hebben. Het is gewoon een kwestie van duidelijkheid. En er is zo weinig duidelijkheid. Ik hoor zoveel dingen van alle kanten, maar duidelijkheid. En het centrale punt is voortdurend de Heer Jezus. Want God wordt verheerlijkt door zijn Zoon. Nou, nu gaan we zijn hier dus in Jesaja 9. En dat is dus een deel van hetgeen dat we zien. We zien dat helemaal door de Bijbel uitgewerkt. En dan zien we deze dingen. Hij is wonderlijk. Hij is raad. Hij is de counselor. En sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Al deze namen heeft de Heer Jezus. Hij is natuurlijk wel een heel bijzondere persoon, want er is ook niemand zoals hij. Nu gaan we een beetje verder en dan gaan we naar hoofdstuk 11. En dan gaan we dus zien wat ik gelezen heb in Openbaring hoofdstuk 1 en vers 4. Dat gaan we hier zien. Want het gaat daar over hem en het gaat hier over hem. Nou, als u gaat lezen in Jesaja hoofdstuk 11, dan ziet u deze woorden. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izzy. Nou, dat is mooi. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En nu krijgen we het volgende. Dat precies eigenlijk, je zou het zeggen dat dit zijn dezelfde woorden als die we gelezen hebben in hoofdstuk 1, vers 4 van Openbaring. Dat laat me dus zien dat door de Bijbel heen is hij wie hij zegt dat hij is hier. En dat is hetgeen dat we meest missen. Dus als ik ga naar Matthäus of naar Marcus of naar Lucas of naar Johannes, of naar Korinthe of naar Romeinen, dat is diezelfde God, dat is dezelfde Heer Jezus Christus, die daar verkondigd wordt, die daar verschenen is, die daar over verteld wordt. Die daar ze mee wandelden. De discipelen wandelden met hem. En dat ze niet precies al deze dingen wisten. Die hadden niet een Bijbel in hun hand. Net als dat wij dat kunnen. En tegelijkertijd wordt hier gezien wie hij werkelijk is. Nou vraag ik u af. Weet hij alles van u af? En dan is mijn antwoord daarop heel duidelijk natuurlijk. Dat is ja. Hij weet alles van begin tot eind. Voordat ik geboren was, wist hij van begin tot eind van mij af. Dat betekent niet dat hij zegt, nou moet je dat doen. Nee. Weet u wat er eenvoudig is? Wanneer je hem kent, en wanneer je weet, zo is hij. En ik zeg niet dat ik dat in één dag geleerd heb, maar ik zeg niet dat ik het allemaal geleerd heb. Houd dat allemaal even in de gaten, anders dan gaan we dingen bedenken die er niet zijn. Nee. We moeten zien wie hij is. En dan is er voor mij daar een overgave. Wil ik me overgeven aan degene die hier zegt wie hij is. Ja, dan betekent dat natuurlijk allereerst. Geloof ik dat werkelijk? Geloof ik werkelijk wat hij hier zegt? Nou ja, het overgegeven deel van mij wel. Maar er is een deel van mij dat zich niet zo makkelijk overgeeft. En dan ga ik naar Romeinen 6 en dan zeg ik, ja, ik ben gestorven met Christus. En wie zegt dat? Dat zegt God tegen mij. Ik ben gestorven met Christus. Dat is mooi, dan ben ik van die oude vent af. Want dat is het belangrijkste natuurlijk, dat ik van hem af ben. Maar wie zegt dat? Dat zegt God, dat zeg ik niet. Nee, want die oude vent die wil mij wel vasthouden. Hij is dood. God zegt hij is dood, maar neem ik dat aan? Dat wil ik graag aannemen, tenminste, voor het moment, want dan lijkt het me wel interessant. Maar even later, dan wil ik toch mijn eigen weg nog gaan. Dus er klopt hier iets niet. Nou, laten we eerst kijken naar degene die we hier voor ons hebben. En waar we naar uitzien, want het is natuurlijk de bedoeling dat we een uitzicht hebben. Wat een uitzicht bruidsgemeente, dat betekent hij komt spoedig terug. Geloof ik dat? Ja, dat geloof ik zeker. En zoals Marco daarnet zei, het zal misschien niet lang meer duren. Nee, dat kan ook zijn. Ik zie er echt naar uit. Maar goed, zolang als we hier zijn, willen we nog even verder met het verkondigen van wie de Heer Jezus werkelijk is. Want daar gaat mijn hele Bijbel over. En als u een Bijbel hebt, dan gaat uw hele Bijbel over. Maar hebt u dat ontdekt? Dat het om hem gaat. Het gaat niet om een bepaalde leer die een bepaalde soort mensen aanhangen. Het gaat om hem. En dat is de bedoeling dat dat heel, heel, heel duidelijk wordt. Dat het niet om mij gaat, niet om een ander, niet om zo en zo. Maar het gaat om hem. Het gaat de Vader om de Zoon. Die heeft alles op die Zoon gezet. Nou, moeten kijken. Dan... Ja, ik zou zeggen, er is hier, als we dat lezen, dan is dat op zichzelf wel heel duidelijk. En op hem, ziet u dat? Op hem, niet op een ander, maar op hem zal de geest des Heren rusten. De geest der wijsheid en de geest des verstands. De geest des raads en de geest der sterkte. En de geest der kennis en de geest der vreze des Heren. Wat zien we daar? Hij heeft de zevenvoudige geest daar. Die komen we natuurlijk meer tegen in Openbaring. We komen hem ook tegen daar in Openbaring 1. Dus hier ook weer. Dus het evenwicht is in ieder geval hier wel. Dat we het hier in het Oude Testament zien. Het was ook zo in Genesis 1 zonder meer. Maar dat we het hier in het Oude Testament zien. En de tekst die we misschien wel heel veel gelezen hebben. Vooral Genesis of Jesaja 9 vers 6. Of vers 5. want een kind is ons geboren. Nou, daar is die aandacht helemaal op gericht dus, op dat kind. Een zoon is ons gegeven. En dan krijgen we die naam die daar genoemd wordt. En die naam die betekent nog wel heel wat, hè? Wonderlijk, raad. Nu krijgen we al onze raad. Dan gaan we een voorbeeld nemen. Dan moest ik wel even aan denken. Misschien zullen we het voorbeeld eerst kijken. Hoe snel dat we terzijde getrokken worden. Moeten we even met me gaan. Dat is ook het Oude Testament. Dat is Jozua. Jozua. In het zesde hoofdstuk van Jozua. Nou, Jozua was een man van het geloof. Zonder meer. Ik denk niet dat iemand eraan twijfelt. Maar Jozua, die had ook zijn moeilijkheden. En wat waren Jozua zijn moeilijkheden? Wel, na de verwoesting van Jericho, toen het volgende plekje, dat was, maar Jericho was een hele grote stad, die was onneembaar. Maar God die schudde die muren van die stad en toen vielen die muren uit elkaar. Het is altijd weer mooi om te zien hoe soms God langskomt om even de zaak te schudden. Ik denk dat hij deze wereld ook nog wel een beetje meer gaat schudden. De laatste tijd horen we ook wat meer van schuddingen. En je kunt ze andere namen geven, maar het zijn gewoon schuddingen van God. Er is niets dat God niet in de gaten heeft, dat God niet bij is. Waarom God deze dingen doet, dat is allemaal in Gods beraad en niet in de mijne. Er zitten bij mij geen oordelen aan, er zitten bij mij alleen maar, hey, zou je eens niet naar God luisteren? Want die probeert je te vertellen wat er aan de hand is. En dat was ook zo in de dagen van Jozua. Dus het is helemaal niet oud, het is wel oud, maar het is altijd zo geweest. En het is nog zo. Er zijn, God die verandert niet. Laat dat één ding heel duidelijk zijn. Er is geen andere God nu dan 6000 jaar geleden in Genesis. Die God is dezelfde. En ik vind ook mooi dat woord of die naam van hem, is eigenlijk een van zijn namen, is dezelfde. God is dezelfde. Je hoeft nooit uit je bed te komen 's morgens en denk, zou die nog dezelfde zijn? Hij is dezelfde, van begin tot eind. Hij zal dezelfde zijn in alle eeuwigheid. Die is niet net als ik ben veranderlijk. En als dit niet zint of dat niet zint, weet je wel, zo is de mens, daar komen we vaak genoeg tegen. Maar God is dezelfde. Nou, hier in het zesde hoofdstuk van Jozua, dan lees ik iets. En dus Jericho is verwoest en dan komt er een probleem. En lees in vers 26. En terzelfde tijd bezwoerde Jozua zeggende, vervloekt zij die man voor het aangezicht des Heeren die zich opmaken en deze stad Jericho bouwen zal, dat hij zijn gegrondvest op zijn eerstgeboren zoon en haar poorten stellen op zijn jongste zoon. Komt later ook uit, later wordt er over gesproken, gaan we nu niet mee verder. Alzo was de Heere met Jozua en zijn gerucht liep door het ganse land. Dus iedereen, je hoeft niet zo heel dichtbij te zijn. En dat liep als een vuurtje, die wisten die van tevoren wat er allemaal gebeurd was. Je staat ervan te kijken wat die heidenen allemaal wisten, dat God gedaan had, dat hij ze door de Rode Zee gebracht had, dat ze over de Jordaan gekomen waren, dat wisten die mensen allemaal. En, nu gaan we verder lezen in het zevende hoofdstuk. Maar de kinderen Israëls overtraden door overtreding met het verbannen. Nou, dit was iets dat aan Jozua niet bekend was op dat moment, want Achan, de zoon van Garmi, de zoon van Sabdi, de zoon van Zera uit de stam van Juda, nam het verbannene. Toen ontstak de toorn des Heren tegen de kinderen Israëls. En Jozua was daar niet van bekend, en die zond gewoon mannen naar het volgende plekje. En het volgende plekje was Ai. En die mannen die komen er, die gaan dat bespieden, en die zeggen, oh, moet u luisteren. Dus hier gaan mannen, die gaan bespieden, Ai, die gaan ernaar kijken. En dan komen ze terug en dan zeggen ze, ach, tegen Jozua, dat is maar een plekje. Moet kijken wat we gedaan hebben met Jericho. Ja, hun hadden niks gedaan met Jericho, God had een werk gedaan. Hou even in de gaten, dat als je denkt dat je een werk gedaan hebt dat God gedaan heeft, dan kom je wel lelijk te vallen, want dat kwamen ze hier ook natuurlijk. Dus je hoeft zoveel mannen niet mee te nemen. Nou, dus ja, volgende dag sturen ze die mannen erop uit. En die worden verslagen en verjaagd. En dan gaan ze Jozua op de knieën. En in het zesde vers lees je dat. Toen verscheurde Jozua zijn klederen en viel op zijn aangezicht ter aarde voor de ark des Heren tot de avond toe. Hij en de oudste van Israël en ze wierpen stof op hun hoofd. En Jozua zei: ach, Heren, Heren, waarom hebt gij dit volk door de Jordaan ooit doen gaan om ons te geven in de hand der Amorieten, om ons te wedden, te verderven? Och, dat wij toch tevreden geweest en gebleven waren aan gene zijde van de Jordaan. Zie, je, één ding heb je met de mens. Zo gauw als je gezien hebt dat het niet goed gaat, dan slaat hij ineens helemaal om naar een andere kant. Er is dan geen, wat hebben we gedaan, wat is er verkeerd? Nee, er is ineens een omslaan, hadden we dit maar of hadden we dat maar. Nee, laat ons eens even knielen voor onze Heer en zien waar zijn we mee bezig. Wat gaat er inderdaad verkeerd? Veronderstel dat in deze tijd, ja, ik zeg dat zo rustig, als de, in deze coronatijd, als de mensen rustig op de knieën gingen en zeiden, wat is er aan de hand, Heer? Dan zouden we heel wat wijzer worden. Maar dat is niet. We gaan zien hoe we het eronder kunnen krijgen. Wat eronder krijgen? U krijgt er niks onder. Niks. Iets dat God toelaat, dat krijgt u er niet onder. Net zoals deze mannen aai er niet onder kregen, zo krijgt u er niks onder. U kunt alleen naar de Heere toe gaan. En hij die op Gods bescherming wacht, zal door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. U kunt alleen maar rekenen op God. Niet op iemand anders. Ik zeg niet dat God geen mensen gebruikt. Dat is een heel ander verhaal. Maar deze mens nu is bezig om het zelf te doen. Krijgt hij dat voor elkaar? Nee. Dat krijgt hij niet voor elkaar. Het is niet voor niks iets dat wereldwijd aan de gang is. En de ene kan nogal gekker doen dan de andere. Maar ze maken er allemaal van. En het is helemaal een potje. Waarom? Omdat die mens niet wil keren naar de Allerhoogste. Naar degene die zijn zoon gegeven heeft om deze wereld te laten zien wie God is. Om te laten zien dat er vergeving is bij God. Om te laten zien dat er een nieuw leven is bij de Heer Jezus Christus. Om te laten zien dat het kruis inderdaad vergeving biedt. Dat zijn bloed reinigt van alle zonden. Daar is de Heer Jezus voor gekomen. En dat is de bedoeling dat die mens nu ook gaat zien. En dit is een roepstem van God. Die nu tot u komt en die door allerlei lijnen naar u tot u komt. Om te laten zien, die mens heeft het niet in zijn hand. Het wordt tijd dat die mens buigt voor God. Als die dat niet doet, dan zullen u inderdaad zien dat we spoedig bij de Heer Jezus zullen zijn. Dat we voor hem geknield zullen zijn. En dan zullen we pas werkelijk, dat zal wel leven zijn. Want dat is leven tot in de eeuwigheid. Goed, we zijn hier met Jozua bezig. En dan zien we dus dat Achan die wordt hier gestraft. En dat is een dodelijke zaak. Achab die wordt dodelijk gestraft. Nou, dat is een eerste les. Dus niet naar God vragen, wat gaan we nu doen? Nee, we gaan kijken. We gaan het even bekijken en dan gaan we zien wat we gaan doen. Eerst aan God vragen en dan gaan doen wat God zegt. Dat is het antwoord in alle werkzaamheden. Nu gaan we even verder, ook nog in Jozua. Want je zou denken, nu, dat was wel een hele les die we geleerd hebben. Laat ons nu maar verder gaan. En in hoofdstuk 9 krijgen we een andere les. En dat is de list van de Gibeonieten. Er zijn hele listige mensen om u heen die het helemaal goed lijken te bedoelen, maar het is hun eigen goed. En dat lezen we hier in hoofdstuk 9. Ik ga daar van het begin lezen. En het geschiedde toen dit hoorde al de koningen die aan deze zijde van de Jordaan waren. Ze versloegen dus allerlei koningen. En op het gebergte en in de laagte en aan alle havens der grote zee. Tegenover de Libanon, de Hittieten, de Amorieten, de Canaanieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten. Zo vergaderden zij zich samen om tegen Jozua en tegen Israël te krijgen. Eenmoediglijk. Als de inwoners te Gibeon hoorden wat Jozua met Jericho en met Ai gedaan had, zo handelden zij ook arglist, achterlijk en gingen heen en veinsden zich gezaand te zijn. En ze namen oude zakken op hun ezels en oude en gescheurde en samengebonden lederen wijnzakken. Ook oude en bevlekte schoenen aan hun voeten. En ze hadden oude kleren aan en al het brood dat ze op hun reis hadden was droog en beschimmeld. En ze gingen tot Jozua in het leger te Gilgal en ze zeiden tot hem en tot de mannen van Israël: wij zijn gekomen uit een ver land. Zo maak nu een verbond met ons. Het leek dus heel zielig, maar het was heel subtiel. En de vijand is heel subtiel. En die wil je er graag bij nemen. Die wil je innemen als het ware. Toen zeiden de mannen van Israël tot de Hevieten: misschien woont gij lieden in het midden van ons. Hoe zullen wij dan een verbond met u maken? Ja, nou die hadden dus eigenlijk een goede vraag. Maar ze bleven daar niet bij, ze gingen verder. En dan zou ik zeggen, zoek het uit, zie hoe het zit. Hey. Zij dan zei tot Jozua: wij zijn uw knechten. Toen zei Jozua tot hen: wie zijt gelieden, waar komt gij? Zij nu zei tot hem: uw knechten zijn uit een zeer ver land gekomen, om de naam des Heeren, uw Gods, want wij hebben zijn gerucht gehoord, en alles wat hij in Egypte gedaan heeft, en alles wat hij gedaan heeft aan de twee koningen, de Amorieten, die aan gene zijde van de Jordaan waren, Sion, de koning van Hesbon, en Och, de koning van Bazan, die te Astaroth woonde. Daarom spraken tot ons onze oudsten en al de inwoners van ons land, zeggende: neemt reiskost met u in uw handen op de reizen en gaat hun tegemoet en zegt tot hen: wij zijn uw lieder knechten. Zo maak nu een verbond met ons. Dit, ons brood, hebben we warm tot onze teerkost uit onze huizen genomen, ten dagen, toen wij uittogen om tot uw lieden te reizen. Maar ziet, nu is het droog en het is beschimmeld. Deze lederen wijnzakken die wij gevuld hebben, waren nieuw. Maar ziet, ze zijn gescheurd. En deze onze klederen en onze schoenen zijn oud geworden vanwege deze zeer lange reis. Kun je het horen? Je kunt ze het horen zeggen. De dingen die naar je toe komen, wanneer de vijand ermee komt, die moet je wel toegeven, die zijn heel aannemelijk. Ze zijn heel aannemelijk. Dit is een geweldig verhaal. Dat is innemelijk, noemen we dat. Innemelijk. En zo zijn al de verhalen die u krijgt van uzelf of van anderen, maakt helemaal niet uit, die zijn innemelijk. Het zijn, maar ik zal er ook nog een andere naam bij geven. Ze zijn ook heel vleeselijk. En ze zijn ook heel vreselijk. Het zijn verhalen die verzonnen zijn. Hoe krijg je het voor mekaar? En zo leest u nog eens Romeinen 6. En dan ziet u dat vlees is zo gruwelijk geniepig. Dat hart is zo gruwelijk bedriegelijk. En maar het is zo aannemelijk. Het lijken wel zo aardig. Het lijken wel zo lief. Je zou haar zeggen dat de duivel lief was. En dan de Heer Jezus. En dan de Heer Jezus. Die hem overwonnen heeft. Die al die leugens overwonnen heeft. Is het niet beter om tot hem te gaan? Maar zij gingen niet tot hem. Zij vroegen niet aan de Heer Jezus: wat zullen we doen? Hier is raad, volmaakte raad. De absolute zekerheid van het weten. Dit is God. Nee, daar vroegen ze niet naar. Ze vroegen alleen maar hun eigen gedachten. En dit was aannemelijk voor hen. En nu hadden ze de opdracht om alles uit te roeien. Deden ze dat? Hier is de man van het geloof. En ik trek er niks van af. Daar gaat het ons niet om. Het gaat erom, leren we daarvan hoe bedriegelijk dat we zijn. Hoe bedriegelijk dat het hart is. En hoe groot dat de Heer Jezus is, dat hij toch nog naar ons toe komt en met ons te doen wil hebben. Dat gaat toch wel alle verstand te boven. Dat hij zo liefdevol, zo genadig, zo barmhartig is om met zulk tuig om te gaan. Oh, misschien vindt u dit harde woorden, dat kan zijn. maar daar gaat het me niet om. Het gaat me erom, is dit duidelijk? Is het duidelijk dat we naar hem toe moeten om raad, want hij is raad. Hij is counsel, hij is die counselor. Ik hoor wel eens mensen gaan naar counselors toe. En ze komen er van terug. Ik zou haar zeggen minder dan dat ze er naartoe gegaan zijn. Geliefde, we hebben één counselor die het antwoord is. Niet alleen het antwoord heeft, maar die het antwoord is. En hier gaat het om. Heer Jezus zegt, hebt gij mij waarlijk lief? Liever dan deze? Ja. We moeten nog even verder kijken hier. Dus in vers 14 lezen we deze. Toen namen de mannen van hun reiskost en ze vraagden het, de mond des Heren niet. Niet. Ziet u dat woordje? Klein woordje. Er zijn vaak van die kleine woordjes die je even helemaal te pakken nemen als het ware. Hè. Ze vraagden de Heren niet. Het belangrijkste iedere keer is, Heren, wat wilt u dat ik doen zal? Maar dat vroegen ze niet. Ze waren er helemaal niet mee bezig. En dit is de Jozua. Zo, het is wel mooi om te zeggen, ik heb gehoord van een man van God. En die zei, ja, wat zei die? Ga de schriften bekijken en zie wat die zeggen. Want daarin is het eeuwig leven en niet ergens anders. Het gaat erom, we hebben nu het eeuwige leven en het is de bedoeling dat we nu het eeuwige leven beleven. Dit is het eeuwige leven, is niet straks wanneer we eens een keer, nee, het begint hier en nu, want de Heer Jezus is het eeuwige leven. En wanneer hij in u leeft, hij is het eeuwige leven. En hij wil u dat laten beleven hier en nu. Niet straks in de Blue Beyond. Nee, nu. Oké, dus u ziet. En Jozua maakte vrede met hen. En hij maakte een verbond met hen. Dat hij hen bij het leven behouden zouden. En de overste der vergadering zwoeren hun. En het geschiedde ten einde van 3 dagen. Nadat ze het verbond met hen gemaakt hadden. Zo hoorden zij dat ze hun naburen waren. En dat ze in het midden van hen waren wonende. Nou, dan krijg je een hele zaak natuurlijk. Hè? En dan krijg je natuurlijk hele gevolgen uit. Maar daar gaat het me niet om. Het gaat er eerst om, ze luisterden niet. Ze luisterden niet. Ze deden, God had dus gezegd, alles uitroeien. En zo gaat het ook in ons leven. Al hetgeen dat niet van de Heer Jezus is, weg. Ja, maar je kunt natuurlijk niet zo radicaal zijn. Nee, dat kun je ook niet. Maar dat is de Heer Jezus zijn werk. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Nou gaat het erom, wilt u die zaligheid werkelijk? Wilt u die beleven? Is dat uw leven? Of is het zomaar een beetje godsdienstig leven? Ja, dat kan. Dat is uw keuze, niet de mijne, maar dat is uw keuze. Maar als we in die zaligheid willen leven, dan leven we met de zaligmaker. En de zaligmaker is heilig. En die heiligheid die komt naar ons toe. Dat heilig betekent heel eenvoudig, betekent apart gezet. Dus niet vermengd met de wereld, niet vermengd met alles van de wereld. Apart gezet, dat is het woordje heilig. En dat wil God voor u en mij, dat we apart gezet zijn. Sommigen denken dat ze minder in de wereld moeten gaan leven om het evangelie te verkondigen. Nee, dat is niet, dat staat nergens zo geschreven. Nee, we zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld. Ik leef dus in de wereld, maar ik ben niet van de wereld dat iedereen met me te maken heeft in die zin. Nee. Als dat zo was, dan kregen ze allemaal in ieder geval het evangelie tegelijk. Maar dat is nu ook weer niet het geval. Zo, oké. Dus je ziet hier deze mensen. Nu gaan we een beetje verder, en dat is ook in het Oude Testament. Ik ga naar Spreuken, dat is een van die boeken. En dan gaan we naar Spreuken 8. Spreuken 8. Het gaat er dus om dat we zien. Dat we zien wie de Heer Jezus werkelijk is. Spreuken hoofdstuk 8. En Spreuken, dat heeft veel te zeggen. En het is een heel mooi stuk hier zo. Ik ga lezen bij je. Het is zo groot. Oké, vers 10. Neem mijn tucht aan en niet zilver en wetenschap meer dan het uitgelezen uitgegraven goud. Want wijsheid is beter dan robijnen en al wat men begeren mag, is met haar niet te vergelijken. Ik, wijsheid, woon bij de kloekzinnigheid en vind de kennis van alle bedachtzaamheid. De vreze des Heren is te haten het kwade, de hoogvaardigheid en de hoogmoed, de kwade weg. Ik haat ook de mond der verkeerdheden. Hier komt het. Raad en het wezen zijn mijne. Ik ben het verstand, mijn is de sterkte. Door mij regeren de koningen en de vorsten stellen gerechtigheid. Door mij heersen de heersers en de prinsen al de rechters der aarde. Ik heb lief, die mij lief hebben en die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Ik heb lief, die mij lief hebben en die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Raad en het wezen zijn mijne. Ik ben het verstand, mijn is de sterke. Dat is de Heer Jezus, ziet u? Ziet u de Heer Jezus? Nou, als u verder doorleest, ik hoop dat u het hele hoofdstuk leest, dan leest u bijvoorbeeld dat hij daar was in de schepping en dan staat er bijvoorbeeld in vers 27, toen hij de hemelen bereidde, was ik daar, toen hij een cirkel over het vlakke des afgronds beschreef, toen hij de opperwolken van boven vestigde, toen hij de fonteinen des afgronds vastmaakte, toen hij de zee haar perk zette, opdat de water zijn bevel niet zou overtreden, toen hij de grondvesten der aarde stelde, toen was ik een voedsterling bij hem, en ik was dagelijks zijn vermakingen, te aller tijd voor zijn aangezicht spelende in de wereld zijns aardrijks, en mijn vermakingen zijn met de mensenkinderen. Kunnen u zich even voorstellen, dat hier hebben de vader en de zoon, en die zijn zo in de schepping, zijn ze bezig, en wat een heerlijkheid moet het geweest zijn voor de vader, om zo samen met de zoon te zijn. En dan is het toch wel bijzonder dat de God in zijn genade, in zijn liefde, in zijn barmhartigheid, alles wetende, dat hij zegt, zoon, ik zou toch wel meer van die kinderen willen hebben. En als jij, maar die kinderen die gaan natuurlijk, die gaan verkeerd. Gaan we dat toch doen? Oké, als we het toch doen, dan moet jij jezelf geven om die kinderen werkelijk bij mij te brengen. En hoe kunnen die bij de Vader komen. Die kunnen alleen maar bij de Vader komen door het kruis. Want die kinderen die wandelen, maar de eerste twee die wandelden maar eventjes in de Hof van Eden. En toen daar gingen ze al. Toen gingen ze al. De verkeerde. Oh, en nu zegt God, ja, ik wil ze toch hebben. Zoon, wil jij je daarvoor geven? En nu door Golgotha, door het kruis, door het bloed van het kruis, mogen wij tot God gaan. De Heer Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Wij mogen tot God komen, want hij heeft de hemel geopend. Dat is zo bijzonder wanneer je eraan denkt dat in dat Oude Testament, dat geeft zoveel voorbeelden. En degene die die voorbeelden overslaan, die zullen nooit begrijpen wat er hoe het Nieuwe Testament werkelijk werkt. En degene tegelijkertijd die het Nieuwe Testament niet kennen, die zullen niet begrijpen wat het doel is. Want die zitten nog achter iets. Waar zitten ze achter? Die zitten achter een blind geval. Want zie, daar is dat voorhangsel, dat scheiden de mens van God. Dat is een voorhangsel daar. En God, met de Heer Jezus zeggende, het is volbracht, is dat voorhangsel is gescheurd van boven naar beneden. God heeft de weg geopend, want de Heer Jezus is de weg, de waarheid in het leven. Hij is de weg. Door hem mogen we nu tot God gaan en de weg is open. Wat een voorrecht. Maar u ziet, het gaat van het ene naar het andere. En het ene laat zien hoe het andere werkt. En het geeft een leven van het een naar het ander. En zo krijg je bijvoorbeeld in Hebreeën 11, krijg je een heel verhaal over al die mensen die zijn gekomen in het geloof. In het geloof gingen ze zien dat ze gaan tot God komen. In het geloof. Wij mogen erop terugzien, zo is dat gegaan. En nu mogen wij in geloof komen tot een hemelse Vader die zichzelf gegeven heeft in zijn Zoon. En nu dat leven geeft in de kracht van de Heilige Geest. En nu een leven geeft dat waard is om te leven. En er is geen leven op dit aarde, op deze aarde, die daarmee te vergelijken is. Maar die mens die is nog steeds bezig om hier bijeen te garen. En tenslotte tot zijn laatste dag toe wil hij bijeen garen. In plaats van, hey, hier bereik ik ook niks mee. Er is maar één leven en het is spoedig voorbij. Maar het is waard om alleen aan u te geven. Ik las van de week iets. Ik had het nog niet eerder gezien. Ik heb wel wat boeken. En één boekje was verscholen tussen de boeken daar. En dat was een boekje, zomaar een paperback noemen we dat. En dat boekje, dat doe ik open en ik ga erin lezen. Want het was een boekje over de directeur van de Bijbelschool, daar we geweest zijn. En een uitspraak die hij gegeven had. Ik geef eerst een andere uitspraak van hem. En dat was toen wij daar waren en benauwde momenten gezien hebben. En we niet wisten hoe we verder moesten. En ik zie nog dat ik naar de directeur toe stapte. En ik zeg naar zijn kantoor. En ik zeg, sir, het gaat, dit gaat niet goed. En ik vertel hem een verhaal. En hij zegt, laat ons, en wij knielden daar neer. En hij zegt, laat ons in die grote hand van God leggen. Het werd voor mij eventjes stil. Ik was helemaal nieuw in het christelijke geloof, in het leven met de Heer Jezus, het leven dat hij bedoeld had voor mij. En hij zegt, we leggen het hier in de grote hand van God, en dat deden we daar. En ik liep naar huis en alle last was weg. Er was uiterlijk niks veranderd, helemaal niks, maar de last was helemaal weg. In vertrouwen op die grote God. Laat ons in de hand van die grote God leggen, die God die zo groot is. Nu las ik, hij is niet zo oud geworden, bijna 75, dat is niet jong meer, maar tegelijkertijd. Toen dacht ik zo, ja, nu ben ik ouder. Maar hij had gezegd, hij wilde niet het einde van zijn leven doorbrengen door naar gras te gaan zien groeien. Dus met andere woorden, wij zouden hier zeggen, achter de geraniums gaan zitten. Nou, ik zeg, dat is mooi, daar gaan we mee verder. Ik had altijd veel respect voor deze man van God. En daar gaan we mee verder. We gaan niet achter de granium zitten. We gaan dat evangelie verkondigen. Ik hoop tot de laatste dag toe. En misschien wel tot de laatste adem toe. Dat we nooit hoeven te stoppen. Maar altijd door mogen gaan. Want het is zo'n geweldige rijkdom. Het is zo geweldig rijk. Om te weten dat Jezus Christus, hij is Heer van mijn leven. Dat hij is Heer van mijn leven tot verheerlijking van God de Vader. Dat heeft hij allemaal gedaan in aanrading van God de Vader. In de eenheid met Vader en Geest. Oh, wat een geweldig iets dat we dat mogen zien. Dat we dat mogen beleven. En dat is hetgeen dat u kunt beleven. En waar hij u toe roept om daarin te leven. Dit is niet zijn niet zomaar verhalen die we lezen in de Bijbel en zeggen dat is mooi geweest. Nee, het is voor u persoonlijk om dat aan te nemen, dat te beleven. Geen twee levens zijn hetzelfde, geen twee belevenissen zijn hetzelfde. Maar het gaat erom dat we leven met Hem, in Hem, door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Dat u dat zo mag beleven. Dat is in ieder geval de bedoeling. Hoofdstuk 8 van Spreuken is een geweldig rijk stukje. Ik moet eventjes naar het Nieuwe Testament. En dat is, ik ga eerst naar Romeinen. Romeinen, gewoon, daar ga ik maar een tekst met u lezen in het 11e hoofdstuk. Romeinen hoofdstuk 11. En ik lees van, zo schitterend, dat als je je Bijbel leest, dat is wel zo rijk. En dat het staat bij mij, staat er boven de laatste drie versen, en vier versen zei dat. En dat is van hoofdstuk 11 van Romeinen. En daar staat boven een lofzang. Nou, het is ook echt een lofzang. De lofzang klinkt uit Sion zalen. Nou, de lofzang zal toch zeker uit onze harten klimmen naar boven toe. Naar de overste leidsman, de volleinder van ons geloof, de Heer Jezus Christus. Dat we zo voor Hem mogen zingen. Deze woorden, deze schriften zo mogen zingen. Zo Hem verheerlijken. Zodat Hij mag weten, Hij is Heer van ons leven. O, de diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe onderzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend, of wie is zijn raadsman geweest, of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen, alle dingen. Laat me het nog een keertje zeggen, alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in de eeuwigheid. En ik zeg nog geen amen, want we gaan nog eventjes verder. Ik ga naar 1 Korinthe, eerste hoofdstuk. 1 Korinthe, hoofdstuk 1. 1 Korinthe, hoofdstuk 1. En vers 23. En dan deze woorden. Heel duidelijk, heel duidelijk. Doch wij prediken niet, wij prediken Christus de gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid, maar hun die geroepen zijn, beide Joden en Grieken, nou u bent een heiden en ik ben een heiden en ik ben geen Jood, prediken wij, maar het is voor Joden en Jodengenoten en voor Grieken en voor allerlei geslachten en voor mensen de hele wereld over, prediken wij Christus de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen. En het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders en zusters, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees. Niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar het dwaze deze wereld heeft God uitverkoren. Daarom hebben die mensen zo'n probleem met die uitverkiezing. Zie je het? Ja. Dus jammer is het niet. Wat heeft hij uitverkoren? Het dwaze deze wereld. En het dwaze deze wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijze beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft hij God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is, teniet zou maken. Ziet u iets van de uitverkiezing, daar iedereen overvalt, als je tenminste een beetje aan de ene kant zit, hè, dan verval je over een uitverkiezing. Nee, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn zoon gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Het is een hier en nu geval. Het is een niet straks en we zullen wel kijken hoe het af gaat lopen. Nee, het is een nu. Ik weet nu dat hij, die de Heer Jezus, zij die de Heer Jezus nu aanneemt en zegt, u bent mijn verlosser, de enige verlosser, de waarachtige verlosser, de volkomen verlosser, nu. Ik heb eeuwig leven in hem. Hoe lang duurde het voordat die moordenaar aan het kruis werkelijk wist waar hij aan toe was? Heden, hoe lang neemt het om dat woordje te zeggen? Heere, gedenk mijner, iets verdient, niks verdient. Ik niet, u niet, niemand niet. We hebben niks verdiend, we hebben niks in te brengen. Nog geen eens lege briefjes. Geliefde, het gaat er alleen maar om hem. Hij mag, moet, zal, verheerlijkt worden. De Heer Jezus Christus. En niemand anders. Niemand anders. Mensen gaan graag sleien met heerlijkheid die van de Heer Jezus is. Die gaan graag zelf. Maar dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat we nederigheid kennen. Op de knieën gaan voor hem die het leven is. We zijn. En kijk. Waar gaat het om? En het onedele der wereld. En het veracht heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is. Opdat hij hetgeen iets is. Teniet zou maken. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Opdat het zij gelijk geschreven is, die roemt, roemen in de Heere. Vader, we kunnen alleen maar roemen in onze God. Want er is niemand zoals hij. Wat een heerlijkheid om hem te mogen kennen. Wat een rust, wat een vrede, wat een kracht, wat een nieuw leven. Heer, er is nog zoveel meer. Als we een hele dag zo door zouden prediken, dan zou de dag zo om zijn en zouden we nog lang niet klaar zijn. Maar Heer, we bidden dat gij deze woorden doet indringen in vele harten en levens, dat ze werkelijk woorden van eeuwig leven mogen zijn en dat nog velen mogen weten wat het is om de levende God te vertrouwen, naar hem op te zien en te mogen verwachten dat hij aan het leven geeft dat inderdaad eeuwig is. En dat een volkomen verzoening is. En dat een volkomen vergeving is voor alles. Niet alleen wat ik gedaan heb, maar wat ik ben. O God, bevrijd te zijn van wat ik ben. Dat is het nieuwe leven in de Heer Jezus Christus. Vader, zo dragen we ieder aan u op, biddende dat gij op deze dag nog vele harten zult bereiken. Dat nog velen mogen keren tot de levende God. En zich, ja, mogen weten wat het is om een nieuw leven te hebben in de Heer Jezus. We dragen zo deze tijd aan u op. Zeggen u dank in Jezus' naam. Amen.